grootste deal in Nederland die we hebben gedaan, die was 42 miljoen euro voor een enorm pand. Dat is een huis. Dat heb ik verkocht voor 21 miljoen. Alleen binnen hetzelfde jaar heb ik het nog een keer verkocht. Hulskamp-makelaars was niks. Hè. Ik had ook geen aanbod. Ik had huizen van andere makelaars op mijn website gezet, dure huizen, om maar te laten zien, ik heb wat. Toen werd er uitgenodigd, ik weet nog mijn allereerste gesprek, bij een grote villa in Bergse Hoek. En die man die zegt van, ja, maar dat Hulskamp, dat ken ik natuurlijk hartstikke goed. Maar dat kent hij in zijn hoofd van het voorbijrijden. 90 seconden daarna, pling, is dat bedrag bijgeschreven. Dus ik bel hem op, hoe kan je dat nou in godsnaam doen? Je bent de snelste die ooit die betaald heeft. Maar jullie waren toevallig bezig met betalen.
Nou, dat was niet zo. Ik heb het toevallig voor jou gedaan. Ik hou van snel betalen.
Ja. Ja. Het wordt gewaardeerd. Nee, ik heb het vaker verteld.
Nee. Het is wel erg leuk dat je deze podcast hiermee begint trouwens. Ja,
wij weten als ondernemers hoe moeilijk het is om groeikapitaal op te halen. Zoek je 1 tot en met 5 miljoen euro aan groeikapitaal? Wij willen je graag helpen. Ga naar dutchdragons.tv en stuur je pitch in.
Goeiedag allemaal. We zitten hier op een hele bijzondere plek. In een koetshuis uit 1850. En dat koetshuis is verbouwd tot een relatief bijzondere garage. Waar ik een deel van mijn collectie bewaar.
Kan je hier je APK doen of niet?
Dat hoef ik nog niet. We hebben hier achter een paar hele bijzondere auto's staan. Maar wat nog bijzonderder is, is onze gast vandaag. Dat is Leslie de Ruiter.
Veertje.
Ja, heerlijk. Voelt zalig.
De meest bijzondere makelaar van Nederland. De enige die ook volgens mij in een Bentley rijdt.
Nog aan het sparen voor een Bugatti, misschien binnenkort. Je hebt er nog een paar zien.
Ja, ik heb er nog een paar.
Het zou mooi zijn als je in een Bugatti rond
zou. Ja, waarom eigenlijk niet? We doen gewoon de provisie naar buitenlandse tarieven. En daar zijn we er.
Dat is 6-7% denk ik.
6-7% in het buitenland. En dat kunnen we in Nederland niet rekenen.
Waarom niet dan?
Ja, het is gewoon toch het Calvinistische Nederland. Hier houdt het helemaal op bij 2%. En daar ben ik nog steeds blij mee. Daar hebben we nog steeds die Bentley van overgehouden. Ja. Ja, en nog een beetje meer.
Ja, maar Leslie, jij zegt het houdt op bij 2%. Als je een huis met een paar miljoen, dan kun je voor 1% kun je het regelen, toch?
Ja, misschien bij iemand anders, maar niet bij mij.
Oké. Okay. Ja. Nee, gaan we al gelijk onderhandelen, Piet.
De Volvo rijder. Ja,
precies.
Volvo.
Ja.
Maar stel dat je nou het mooiste huis van Nederland zou verkopen voor 25 miljoen. Hè, op de Sena Looslaan in Rotterdam.
In Hillegersberg.
In Hillegersberg.
Zou
je dat voor 1 of 2% courtage doen?
Nou, ik voor 2 in ieder geval. Alleen dan moeten we ook kijken wat Michel daarvan vindt.
Het mooie is, omdat hij nu gast is in de podcast, doet hij het voor niks.
Nou, dat heb ik nog niet meegekregen.
Maar Pieter, ken jij het verschil tussen gratis en voor niks?
Ja.
Ik heb gratis op school gezeten en jij voor niks. Maar welkom in onze podcast.
Dankjewel. De toon is gezet.
Maar
wie hebben we naast ons ook weer?
Ja. Leslie.
Wie is onze gast?
Ik vind het Leslie de Ruiter. Nou, we hebben hem al aangekondigd, Leslie. Je hebt vind ik toch wel een hele bijzondere carrière gemaakt. Ja. Je bent al vroeg begonnen. Ik ken je al heel lang.
Ja.
We hebben ook al zaken met elkaar gedaan.
Daar wil ik trouwens over zeggen. Daar heb je natuurlijk een record mee gevestigd. Hè, met die zaken die wij hebben gedaan. Ja. Op een gegeven moment hebben we een heel groot pand op de Westersingel in Rotterdam. En Michel die wilde dat niet verkopen, maar verhuren. En wij vinden daar een huurder voor. Hij zegt, ik wil wel een beetje een triple E huurder. Nou, de huurder was Martijn van der Vorm. Dat was redelijk triple E.
Ja. Even uitleggen wie dat is.
Dat is natuurlijk de grote man van de HAL, de Hollandse Amerika-lijn, de investeringsmaatschappij.
Die kwam door de creditcheck.
Dus. Die kwam door de creditcheck. Maar vervolgens, dat contract wordt getekend en ik stuur natuurlijk mijn factuur. En dat was nog de tijd dat ik die facturen zelf e-mailde. Dus die stuur ik naar Michel Peridon met een cc aan zijn secretaresse. En ik zit onderwijl te telebankieren. En het is echt gebeurd. 90 seconden daarna, pling, is dat bedrag bijgeschreven. Dus ik bel hem op, hoe kan je dat nou in godsnaam doen? Je bent de snelste die ooit die betaald heeft. Maar jullie waren toevallig bezig met betalen.
Nou, dat was niet zo. Ik heb het toevallig voor jou gedaan. Ik hou van snel betalen.
Ja. Nou, dat is,
wordt
dat
ben je nooit vergeten.
Het wordt gewaardeerd. Nee, ik heb het vaker verteld.
Het is wel erg leuk dat je deze podcast hiermee begint trouwens.
Ja, zo is het. Maar het is ook om je te motiveren straks met die andere deal dat je dat weer doet. En dat is alleen een wat grotere factuur.
Ik beloof het. Leslie, vertel eens, hoe is het allemaal begonnen?
Ik ben eigenlijk altijd makelaar geweest. Dat is ook het enige wat ik kan. Ik kan het overigens wel heel goed.
Volgens mij is makelaar in beroep.
Nou, dat moet je niet zeggen. Ik ben eerst bij mijn vader gaan werken. Die had 5 makelaarskantoren in de Alblasser Waard. Dat is een omgeving waar we nog steeds zaken doen. Natuurlijk niet de meest bruisende omgeving van Nederland als je het vergelijkt.
Agrarische vastgoed dan?
Nee. Dat zijn gewoon mooie boerderijen en al dat soort dingen. Maar ook gewoon huistuin en keukenwoningen. Die deden we toen. Dus daar heb ik 10 jaar gewerkt. Toen kregen we ruzie met elkaar.
Dus dat is niet zo moeilijk met jou.
Bedankt. Precies. Hoe dan ook. En toen ben ik eerst 2 jaar gaan werken bij Van Herk in Rotterdam. Natuurlijk een hele grote vastgoedinvesteringsmaatschappij. Ja, bij Aad en bij zijn broer, bij Henk.
Ja.
En daar heb ik toen 2 jaar lang even een soort masterclass gehad. Laat het maar zo zeggen. Toen dacht ik, nou, dit kan ik natuurlijk in het klein ook wel
zij
zelf.
Zij stonden wel bekend als een beetje, als ik het zo mag zeggen, toen ik in mijn studententijd zat hier als huisjesmelkers.
Maar dan in het groot.
Van Herk. Ze zorgden niet zo goed voor hun vastgoed. Het was wel een speciale...
Misschien was dat toen. Het waren overigens natuurlijk meer stratenmelkers. Hè, want het was wat groter allemaal.
Ja, het is heel
groot. Het is inmiddels de grootste particuliere vastgoed.
Nee, maar de S is meer fout, hè? Huisjes.
Ja, zeker. Kan zijn, had ik toen wat minder mee te maken met dat. Alleen inmiddels is dat natuurlijk een fantastisch bedrijf geworden.
Ik heb wel eens zaken met Aad gedaan. Toch? En ik moet zeggen dat het een geweldige vent is.
Nee, niks over hun.
Fenomeen.
Maar volgens mij was vroeger huisjesmelken. Dat is trouwens heel negatief. He, dus we worden ze vaak gezien. Maar dat is al lang niet meer zo. Hè.
Nee, zeker.
Maar jij zat toch toen in dat vastnet? Samen
met in dat vastnet. Ja. Daarom ken ik hem ook. En dat
heb je wel een beetje geld aan verdiend, toch?
Een beetje, klein beetje.
Ja, exact.
Gewoon lekker. Dan zat ik die dingetjes niet gezien. Nee.
Maar volgens mij had je
die trapauto's hier niet kunnen kopen.
Nee, precies. Toen, dus 2 jaar daar gewerkt. En toen heb ik toch maar voor mezelf begonnen.
Vanuit ruzie eigenlijk met je vader?
Ja, vanuit ruzie ben ik toen van Herk en naar Van Herk gegaan. Ja,
daar ook weer met ruzie weg? Of gewoon...
Nee, dat niet. Nee, soms gaat wel in goede harmonie, dat bestaat. En toen in 2002, 2003 voor mezelf begonnen. Toen met Hulstkamp Makelaars, dat heb ik nog steeds.
Hoe kwam je aan die naam?
Ja, dat was wel leuk. Ik had toen altijd...
Hulstkamp Gebouwen staat hier op Noord-Holland.
Kijk, ik wilde er altijd een paar partners bij hebben. Of krijgen in de loop der jaren. Maar op het moment dat het dan de Ruitermakelaars heet. En Pieter Schoen die stapt voor een derde in. En dan blijft het toch de Ruiter. Ja. En dat is niet leuk. Dus ik denk, ik moet een wat algemene naam hebben. En toen reed ik over de Maasboulevard. En wat zie ik? Dat wist ik natuurlijk allemaal. Op dat moment besefte ik het. Dat mooie grote pand van Ooms was toen nog de grootste makelaar van Rotterdam. Alleen daarnaast staat het Hulstkampgebouw. Maar dat Hulstkampgebouw is minstens 2 keer zo groot. Ja. Ik denk, dat is een goede naam. En zo is dat allemaal begonnen. En dat had ik dus ook bij mijn allereerste gesprekken met mensen. Hulstkampmakelaars was niks. Hè. Ik had ook geen aanbod. Ik had huizen van andere makelaars op mijn website gezet. Dure huizen. Om maar te laten zien, ik heb wat. Dus dan word je uitgenodigd bij iemand voor de
op een
gesprek.
Op Ibiza had jij het ook goed gedaan, denk ik.
Ja,
precies. Goedemorgen.
Ja. Alleen, toen werd er uitgenodigd. Ik weet nog mijn allereerste gesprek bij een grote villa in Bergse Hoek. En die man die zegt van, maar dat Hulstkamp, dat ken ik natuurlijk hartstikke goed. Maar dat kent hij in zijn hoofd van het voorbijrijden. En nou, dat heeft toen heel goed gewerkt voor ons. Toen moet ik wel zeggen, als je met 0 begint in 2003, dan groei je dus ook
2003,
langzaam.
2003, dat is dus 23 jaar geleden.
Exact, ja. Maar dan groei je langzaam. Toen komt om 2008 de credit crunch. En toen hebben we wel wat leuks gedaan. In de credit crunch hebben we gelukkig altijd zwarte cijfers geschreven. Ook toen. We hebben nooit
wie was wij dan? Hoeveel mensen?
Het is natuurlijk altijd van mij geweest. En nog steeds. Alleen toen werkten we inmiddels met slechts 4 makelaars.
Ja, ja, dus één per jaar erbij.
Inmiddels zijn het er 48.
Kijk.
En in 2013 gebeurde er iets bijzonders. Toen werd ik uitgenodigd door Christie's.
In 2008 begint de crisis.
Ja. Daar zijn we gewoon doorheen geploet.
In die 5 jaar
ja.
Heb jij gewoon Hulstkamp nog steeds geheten.
Absoluut. Gewoon
hoe heb jij in die 5 jaar overleefd? Want werd natuurlijk geen huis verkocht.
Nou, er werd wel het nodige. Er werd veel minder verkocht. Dus waar je voor moest zorgen. Als er eerst 200.000 huizen per jaar werden verkocht. En toen opeens nog maar 80. Dan moet je ervoor zorgen dat die door jou worden verkocht. Ja. En door extra marketing is dat ons redelijk gelukt. Moet ik zeggen. Ook een beetje mazzel.
Maar dat is ook eigenlijk de reden, Leslie, dat de courtage in Nederland veel lager ligt dan in Frankrijk. Waar je 6-7% of 8% soms betaalt.
6-8% is in het buitenland heel gebruikelijk. En niet alleen in Zuid-Europa, maar ook als je de grens al overgaat. België,
maar daar
4%.
Heb je minder exclusiviteit. Als je hier in Nederland maakt, dan heb je echt exclusiviteit.
Ik heb wel de exclusieve verkoopopdracht.
Ja.
Dat klopt.
Ja, maar je hebt de Funda, wat eigenlijk ook heel bijzonder is, omdat daar gewoon bijna alle huizen op staan. Ook.
Ja, alleen Funda is bij de meeste makelaars is hun enige marketingmiddel. Bij Christie's Want in 2013, om daar door te gaan, Michel, zijn we natuurlijk door de crisis heen. Toen heb ik Christie's International Real Estate, onderdeel van het grote veilinghuis Christie's, hè, wereldwijd.
Hoe ben je daarop gekomen?
Nee, zij hebben, dat is een invitation network only, zoals dat ze het zo mooi noemen. Dus zij benaderen jou. Okay. Ze zeggen, oké, jij doet het heel goed in Nederland. Wil jij partner bij ons worden? En dan moet je je inkopen. Kost een paar miljoen, serieus geld.
Was er al een partner in Nederland?
Nee. Die was er niet. Dus dat was eigenlijk echt een blind spot. Nederland binnen Europa en binnen de wereld. We zitten in 52 landen met 1350 kantoren.
Hij is gelijk we.
Ja, we. Ja, ja, het is toch een beetje het we-gevoel. Lang verhaal kort. Toen hebben ze uitgenodigd. Toen heb ik met heel veel moeite dat geld bij elkaar geschaapt. Want dat
was dat?
Niet eenvoudig. Ja, het was een paar miljoen euro. En daarna begint het. Hè. Daarna heb je nog de omzetgebonden fees, de vaste marketing fees. Dus het businessmodel van Christie's zit uitstekend in elkaar.
Ja, die gaan lekker. En dan zit je ook gelijk op de internationale website.
Exact, ja.
En je profiteert er wel van mee.
Enorm. Wij hebben inmiddels, als je kijkt, onze portefeuille in Nederland, hè, dat zijn niet mijn stenen. Kijk, als jij het over jouw portefeuille hebt, of jullie hebben het daarover, dan zijn het jullie stenen. Bij mij zijn het natuurlijk de stenen van onze opdrachtgevers. Maar we hebben in Nederland op dit moment voor meer dan 1,3 miljard euro aan dure huizen te koop. En dat is best veel. Ja. Dat maakt je dan wel marktleider.
Ja. Is dat Christie's? Of Hulskamp?
Christie's Nederland.
Hulskamp bestaat niet meer.
Nee, okay. Hulskamp is gewoon een Rotterdams kantoor. Daar doen we wat transacties mee onder het miljoen, zeg maar. Ja. Maar Christie's doet de duurste huizen van Nederland. Okay. En zo hebben we ook nog niet al te lang geleden het duurste huis verkocht.
Maar je hebt Hulskamp, heb je het wel gehouden? Maar ja. Als discount label?
Discount wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval het label
van Lidl eigenlijk van de makelaar. Het zou een beetje zonde zijn als je zoveel moet afdragen en een huisje verkoopt van een tonnetje.
Ja, exact.
Ik denk dat dat de reden is geweest.
Maar we willen dat Christie's ook heel exclusief houden. Als je een garagebox te verkopen hebt of een rijtjeshuis, mij niet bellen.
Er was er één voor een miljoen in Amsterdam, hè? Juist geleden.
Zeker, sterker nog. We hebben er recent, als je het een rijtjeshuis mag noemen, we hebben er een recent eentje verkocht voor 6 miljoen. Kijk. Een tussenwoning in Amsterdam.
Kijk. Meen je dat
het bestaat. Ja, Amsterdam is wel een beetje
buiten categorie.
Monaco van Nederland, hè?
Ja.
De hoogste vierkante meter prijs ooit gemaakt in Amsterdam. Die hebben wij gemaakt. 31.000 euro per vierkante meter.
Op dat ding?
Ja. Wat we toen voor Verwelius hebben verkocht.
Won Jip zit eronder.
Nee, Won Jip zit eronder met zijn bedrijf. Maar Won Jip heeft niet daar gekocht. Dit hebben we aan een buitenlandse koper verkocht. Een hele vermogende Zuid-Afrikaan. En Won Jip, daar heb ik het grootste penthouse van Nederland aan verkocht.
Dat waren twee adressen toen, hè, toch?
Ja.
Ja, dat is een mooi verhaal.
En die andere heeft hij aan Adriaan Mol toch verkocht?
Ja, tenminste een stukje ervan. Ja. Heeft het
je moet niet te veel over je klanten praten, want dat vinden je klanten niet.
Nee, maar dit heeft allemaal...
Ik vind een makelaar die moet
dit
wel...
Dit heeft in de Telegraaf gestaan, jongens.
Okay. Heeft niet in de Telegraaf gestaan.
Ja, nou, zo is het. Maar dit is inderdaad gepubliceerde informatie. Klopt.
Lessie, jouw grootste deal, daar kun je daar iets over vertellen in Nederland?
Ja, grootste deal in Nederland die we hebben gedaan, die was 42 miljoen euro. Voor een enorm pand. Nou moet ik dat wel een klein beetje...
Volgens mij wel de twee...
Klein beetje nuanceren. Nee, dat is een huis. Dat heb ik verkocht voor 21 miljoen. Alleen binnen hetzelfde jaar heb ik het nog een keer verkocht. Ook weer voor 21 miljoen. Dus we zijn twee keer langs de kassa geweest.
Okay.
Dus ik tel het op. 42 miljoen euro. En dan kan je uitrekenen...
4% heb je gepakt.
Acht ton courtage. Dus dat was een mooie.
Ja.
Maar... Dat gaan we wel binnenkort overtreffen. Want nogmaals, die 42 miljoen is natuurlijk een beetje gechargeerd. Want dat was 2 keer 21.
Ja, dus je moet boven de 21 komen. Dus.
Ja,
dus,
en dat gaat lukken.
Gaat dat lukken?
Met welk huis gaat dat dan lukken? Want daar ben ik echt benieuwd naar.
Niet alleen het duurste, maar ook het mooiste huis van Nederland. Dat staat in Hillegersberg. Je koopt dan je privé-eiland aan de Bergse Plas.
In Rotterdam gewoon.
Ja, je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je ziet. En dat is echt by far het allermooiste en ook allerduurste huis van Nederland. 26,5 miljoen euro.
Zit er zo'n vogel op ook?
Nee, er zit geen toekan op. Die stond er overigens vroeger wel op die locatie. Dus je bent goed op de hoogte. Dat hotel, dat is afgebroken. Het is een hele bijzondere eigenaar. Oh. Michel Peridon heet hij. Praat ik toch weer over klanten. Ja, praat ik toch weer over klanten.
Dat mag in dit geval nog toch?
Mag dat, exact. Nee, maar dat is wel echt next level voor Nederland. 26,5 miljoen. Die villa die staat er. Het is een landhuis. Het is een estate. We noemen het ook de Hill Estate.
Ja.
En dan moet je het vervolgens intern nog afbouwen naar je eigen smaak. Hè? Dus we leveren hem casco op.
Dus dan denk je, ik ben er met 26,5 miljoen.
Er komt nog een beetje naar de IKEA voor een keuken.
Er komt nog een beetje bij.
Het is wel een waanzinnig mooi huis. Het is een uniek
persoon. Meer dan iets unieks. Ja. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook op zoek naar een koper. Die beseft van beter duur dan niet te koop. Dat is echt wel een belangrijk ding. Want nogmaals 26,5 miljoen euro en dan nog gaan afbouwen. Dat wil dus zeggen dat je door de 30 heen schiet. Ja. Dat bestaat allemaal, sowieso in het buitenland. En vergeet niet, bij Christie's. We hebben 27% internationale kopers. Hè? Dat is best veel.
Ja. Ja, ja. Die moet je ook hebben.
Recent rapport van de NVM. Dat bijvoorbeeld in sommige delen van Eindhoven. Daar heb je natuurlijk dat Brainport Eindhoven. En ASML in de buurt zitten en alles. Daar zijn 40% internationale kopers.
Ja.
Dus dat Balde, zijn wel.
En daar in die hoek daar. Ja,
ja, maar dat zijn wel. Wat we in Nederland zien. Aziaten, Amerikanen. Ik heb net weer een heel duur ding. Duurste huis van Wassenaar verkocht. Voor meer dan 10 miljoen euro. Aan een koper uit Zwitserland.
Ja.
Dus er gebeuren toch wel dingen.
Hey, en Lessie, wat heeft zo'n meneer Peridon? Wat heeft hij dan voor het huis betaald? En is dat.
Hey jongens, ik zit hiernaast.
Ja, precies. Oh, nou, gaan we door. Als ik het antwoord mag geven, dan moet je hem corrigeren. Nou, dat is geen winstpakker. Dat is gewoon. Nee. Dat heeft het ook gewoon gekost.
Dat is niet de verdubbelaar.
Niet
die
de winstpakker van de maand. Nee, maar goed, ja. Gaan we ergens anders over hebben?
Lessie, ik wil even vragen stellen. Ze zeggen altijd, hè, die huizen 5 miljoen plus, 10 miljoen plus, dat die mensen dan dat geld ook echt hebben. Maar zijn er niet ook mensen die gewoon een huis van 10 miljoen kopen en dan de helft lenen?
Zeker. Ja. Sowieso de meeste banken die verstrekken nog steeds hypotheken tot 5 miljoen euro. Dus, en daar stopt het wel. Bij de meeste banken stopt het daar. Maakt niet uit hoe rijk je bent of hoeveel je verdient. Het stopt gewoon bij 5 miljoen.
Maar waarom is Nederlandse banken.
Je Nederlandse banken. Ja. Ja, dat is bijna hun cap. Dan vinden ze te veel exposure op één dossier. Maar bijvoorbeeld een andere grootbank, zoals ING. Daarvan, dat zien wij. Dan hebben we kopers. Die kopen zo'n huis. Vanzelfsprekend 20 miljoen. Zonder voorbehoud financiering. Ja. Dat is logisch. Ja. Want als je
is dat logisch, ja?
Nou,
weet ik.
Maak me een beetje zorgen als jij komt dat je zegt, koop zo'n huis zonder voorbehoud financiering. Ja, dan kan je ook de Eiffeltoren kopen. Dat,
dan
dat
krijg
voorbaan.
Je dat soort mensen. Ja.
Wij hebben dat soort. Alleen bijvoorbeeld een bank als ING, private banking, waar we veel zaken mee doen. Die financieren dat ook nog. En soms ook gewoon voor 80 of 90
procent. Meer dan 5 miljoen dus.
Ja, absoluut. Okay.
Ja. Ja, nee, natuurlijk. Ja.
Maar vergeet niet, 5 miljoen is over dit zijn de exceptionele transacties. Hè? Want de gemiddelde verkoopprijs in Nederland voor woningen ligt op een ton of 5 tegenwoordig.
Oh, ja.
En bij Christie's, wij hebben een gemiddelde verkoopprijs van 2.488.000 euro.
Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Cota's.
Christie's Nederland.
Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Côte d'Azur. Is
dat
is niks, hè?
Dan koop je een klein flatje voor met eigenlijk
schapen,
op een dindermuur.
Schapen, Monaco.
Ja. Ja, Monaco is helemaal niet. Kijk, nogmaals, ik zit Monaco net op te scheppen over Amsterdam. 31.000 euro per vierkante meter.
Dat is gewoon de waarheid.
Het is de waarheid. Ja. Absoluut.
Mensen zeggen vaak opscheppen.
Ja, het is niet. Ja.
Het is niet opscheppen, het is gewoon de waarheid. Ja.
Fair.
Je moet gewoon niet twee keer opscheppen.
En wat kost
dat is niet
zo zelfde dingetje in Monaco dan?
Nou, 400 miljoen was dat.
120.000 euro per vierkante meter. 120.000 euro is de top in
dat nieuwe dingen.
Absoluut. Ja. Ja. Dus net een transactie gedaan. Ja. Ik ken die jongens ook. Die hebben dat gekocht. De verkopers althans. Dat is een investeringscombinatie van een paar mensen. Eigenlijk net zoals jullie.
Ja.
Er zit een Belg in en een Nederlander. Die hebben dat ingekocht voor 1.300.000. En toen
voor
kwam
een miljoen of 300?
Ja, ja. Gewoon één ding, hè? Eén penthouse. Eén penthouse ingekocht voor de handel. Ingekocht. Onder het motto
voor de
van.
Handel.
Ja, voor de
waarom
handel.
Waarom zat jij daar niet bij?
Nou, omdat hij
weet jij helemaal niks van?
Ja, precies. Ja. Nou, misschien omdat hij verstandig is. Maar dat was een risicovolle transactie. Ja. Risicovolle inkoop. Toen is er ook een bieding op geweest van 360 miljoen. Dus 60 miljoen winst.
Wat?
Okay. Ik sta met die jongens. Ik sta 20%. Ik zou het maar doen. Nou ja, dat vinden we te weinig. En ja, dan zie je toch geluk. Ik ga het niet hebben over hoop, maar geluk komt voor. Dat is levensgevaarlijk om er misschien over te beginnen.
Maar het is van de Europese staatssteun gekocht, toch? Door een Oekraïner.
Het is, nou ja, of dat van Europese staatssteun. Nee, het is in ieder geval een Oekraïner. Je hebt overigens in Monaco sinds een paar jaar. Ik heb ook nog nooit zoveel Bugatti's, Rolls Royces, Bentley's rond zien rijden met Oekraïnse platen. Dat zagen we vroeger nooit.
Nee, maar
daar wel. Ze zitten allemaal daar nu.
Mijn kind zit in Portugal op een international school. Ja. En ik denk dat 10% van de 300 leerlingen komt uit Oekraïne. En ik denk dat er meer G-Wagons staan als Amsterdam-Zuid. Allemaal met de Oekraïnse platen nog. Dus ik weet niet hoe ze dat doen met verzekeringen en wegenbelasting. Maar ik denk niet dat ze betalen.
Gewoon niet verzekerd.
Maar die zijn dus allemaal met een bak geld goud zijn ze met de G-Wagon naar het zuiden van Europa gereden.
Ja. Ah, we zien sowieso een hele sterke. Kijk, Oekraïne is natuurlijk heel extreem met die staatssteun en alles. Maar we zien bij Christie sowieso een hele sterke internationalisering van
die markt. Wat we eigenlijk hier willen beweren is dat de staatssteun die we geven aan de Oekraïne niet altijd even goed wordt besteed.
Nou, kijk, laat het zo zeggen dan. De mensen die de macht en geld hadden in Oekraïne, die zijn heel veel van die mensen zijn weggegaan. En ook alle jonge mannen die, denk ik, officieel moeten meevechten.
Absoluut.
Dus alles wat geld had, is weggegaan uit het land.
Maar daarbij is ook een absurd idee dat er nu allemaal stemmen opgaan om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie natuurlijk. Maar Oekraïne is het meest corrupte land ter wereld. Hè? Dat was altijd al bekend.
Nee, het is een slachtofferland nu, maar het was het heel corrupt land.
Het is levensgevaarlijk.
Ja.
Helaas zie ik nog geen Oekraïense kopers. Ze zijn overigens welkom op het moment dat ze door de creditchecks en dergelijke heen komen.
Maar hoe werkt dat, de creditcheck op een Oekraïner?
Ja, je moet kunnen aantonen hoe jij in geld komt. En op het moment dat je zegt van ik heb dat van de Europese Commissie gekregen. Ja, misschien is het wel een legitieme inkomsten.
Zit altijd een mannetje tussen, toch?
Ja. Wie weet.
Maar 400 miljoen voor dat appartementje. Gigantisch. Hoeveel meter was dat in?
Volgens mij kwam het neer als je terugrekent op 140.000 euro per vierkante meter. Dus een nieuw record. Ja. Want als je bijvoorbeeld hier kijkt, hebben we vandaag zijn Rotterdam, kijk, jouw object zal dan wat hoger liggen, Michel, omdat het zo mooi is. Maar in principe is de top in Rotterdam 12.000, 13.000 euro per vierkante meter. Als het echt bloedmooi
is. Dat is echt veel.
Amsterdam dus 2,5 keer zo hoog.
Twee keer.
Alleen als je gaat kijken naar Parijs, Monaco, noem het maar op. Dat is allemaal een heel andere orde.
Maar Parijs staat wel redelijk stil de afgelopen decennia.
Ja, het ligt een klein beetje aan
locatie.
Exact. Bekende verhaal, locatie.
Drie keer locatie. Hè?
Zo
hoef jij niet meer met je Rolex te lopen buiten op straat.
Nee.
Ja, nee, hier wel.
Dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Ik bedoel, jouw markt zal niet beter worden in de toekomst. Wij worden als land niet veiliger. En wat wil je als rijk iemand? Ja,
veiligheid. Veiligheid is het belangrijkste.
Nummer één.
Ja.
Ja, daarom zijn er natuurlijk, maar daar zijn natuurlijk ook wel spanningen. Een hoop mensen naar Dubai gegaan.
Dat is fout. En dat loopt natuurlijk nu ook.
Dat is heel veilig, toch? Die,
nou, wat minder. Kijk,
ik ga wel om haar zitten lachen. Ja, maar
vind ik
bedoel,
dat ik daar om mag lachen.
Dat is, ja, maar ik niet.
Nee. Nou, ik heb er ook niet zo om gelachen.
Oh, heb je er vast goed nog?
In het weekend dat de pleuris uitbrak, mijn dochter die was daar, die had een villaatje samen met een vriendje gehuurd op de Palm. En die had ik echt huilend aan de lijn, Eva Luna. Die zegt, pap, de raketten vliegen over en dit en dat. Dat echt was waar? Echt niet leuk. Ja, ik heb me ernstig zorgen
dat
gemaakt.
Dat zie je niet op het nieuws natuurlijk, want dat wordt allemaal gebeurd.
Ik kreeg het live mee.
Dat waren drones, toch? Dat waren toch niet.
Precies die drones. Als er ook drones boven je hoofd eruit worden geschoten. En dat Fairmont Hotel, dat werd geraakt.
Met de brokstukken,
Ja, maar als je er bent en als je moet slapen in de parkeergarage onder je villaatje, dan is dat toch een heel andere.
Maar wat is jouw visie erop over de huizenprijzen in Dubai? Want nu staan ze een beetje stil. Maar dat hadden we ook met de financiële crisis in 2008, 2009. En de echte daling in huizenprijzen kwam pas in 2011, 12.
Ja, klopt. Die kwam erin, zeg je goed, die kwam erachteraan. Ik denk dat er in Dubai op dit moment heel, tenminste wij spreken ook Christie's Dubai. Dat is heel leuk. Je zou denken, dat wordt gerund. Daar is de partner een grote, rijke man, een Arabier. Maar dat is niet zo.
Nee, ik ken hem toevallig heel goed.
Ja, wat goed. Ja, exact. En we hebben daar ook als andere managing partner Jackie. En dat is notabene een vrouw, een Ierse vrouw. En die doet dat samen, is de compagnon bij Christie's Dubai.
Leuk.
Maar tuurlijk, Kees. Maar wat ik nu hoor, is dat het nu even stilstaat. Maar ik denk persoonlijk zo'n markt. Kijk, dit is wat anders dan een crisis die erachteraan komt. Dus de financiële crisis, ben ik met je eens. Die was in 2008. Op de woningmarkt zagen we dat pas een paar jaar daarna.
Ja, maar dan worden die dingen geveild. En banken wachten nog even hier bij bijzonder beheer.
Ja, maar bij Dubai denk ik dat nu instant, nu stilstaat. Maar op het moment dat je daar een wat langere horizon hebt. En die spanning is er weg. Ik zou wel, misschien is het wel een goedkoop moment.
Goed nieuws, maar een goedkoop moment iets dan goedkoper dan nu. Wat kan je nu discounts krijgen?
Ik denk dat er op dit moment heel veel te koop
staat. Wil je aan mij vragen? Ik zit heel de dag.
Ja, dat is zo.
Maar een mooie rood.
Ja, maar jij geeft geen discounts.
Nee, dat is
niet. Maar ik denk ook dat het, ik ga je vertellen, dat gaat goed komen.
Ja.
Dat,
maar je moet kunnen wachten.
Je werkt misschien fijn. Ik ben echt zo'n Nederlander die altijd Dubai afzeikt. Weet je, wat doe je daar in de woestijn? Geloof mij nou, het komt gewoon goed daar.
Maar Michel, het gaat erom,
alleen maar beter.
Het gaat erom, kan je wachten. Hè? Kijk, als je alles gefinancierd hebt, dan moet je op een gegeven moment gaan. Precies. En dan moet je discount gaan geven. Ja. Maar jij hebt gewoon niks gefinancierd.
Dus ja, maar het gaat toch ook niet om mij, jongens, alsjeblieft.
Nee, maar het gaat wel
even.
We praten hier over huizen van 50, 150... miljoen is geloof ik het duurste huis in Dubai nu net verkocht.
Exact. Ja.
Dus we praten niet over mij. We praten over de huizenprijzen in de wereld.
Ja. Ja.
Waarin Nederland gewoon nog steeds een heel goedkoop is.
Dat zie je dus ook, hè, met buitenlandse kopers. We hadden onlangs nog een transactie ook in Vinkeveen met een Aziatische koper. Die werd aan ons geïntroduceerd, aan mij geïntroduceerd door Christie's in Hongkong. Want die man, dat moet je niet vergeten, dat soort buitenlandse kopers, die hebben nog nooit van Funda gehoord.
Nee.
Ook nog nooit van Leslie. Nee, maar wel van Christie's.
Ja.
Dus zo harken we die binnen. Maar die man die komt kijken en die wilde per se een huis. Dat is een leuke anekdote. Die wilde per se een huis in Amsterdam. Amsterdam. Dat was het enige waar hij over wilde praten. We nodigen hem uit op kantoor. En uiteindelijk stel ik toch de vraag. Ik zeg, meneer Lee. Ja, ze heet allemaal Lee.
Kom je nou tegen?
Nee, precies.
Charles Lee.
Maar in ieder geval Lee. Maar ik zeg, wat is uw budget? Dat had ik nooit moeten vragen. Hè? Dat was een beetje een impertinente vraag voor een Aziat.
Oh,
dus dat ging niet goed. Ja, te direct. Rotterdams direct. Niet goed.
Nou, en Nederlands.
Lang verhaal kort. daar wilde hij natuurlijk geen antwoord op geven. Ik denk, nou, dan zou ik je hebben. Dan laat ik gewoon het allerduurste zien wat ik heb. We hebben grachtenpanden, Keizersgracht, 18 miljoen. Maar toen ging je naar de CDA loslaan. Nee, nee, want het was Amsterdam, Amsterdam, ja,
maar
Amsterdam.
Maar die jongens dat toch met een paar lettertjes fouten.
Precies, ja. Ja, maar dat gaat allemaal goed komen. Uiteindelijk vond hij het allemaal niks. We slepen hem mee naar Vinkerveen.
Vond hij niks? Echt zo?
Nee, hij vond het allemaal een beetje... Hij weet niet wat Madurodam is. Hokkerig, maar hokkerig, klein, Lee. Amsterdam is natuurlijk mooi, maar het is ook wat klein. Omdat het natuurlijk allemaal nog van... Ja, dat zijn historische panden.
Je kon er dadelijk ook niet meer komen met je auto.
Nee, zeker. Nee. Nu al niet.
Nee.
Nu al niet. Al die makelaars die doen allemaal extra gel in de haar, net zoals Bas.
Ja.
En die gaan op een scootertje er doorheen.
En dus is een Marokkaans tasje, jongen.
Maar niet allemaal.
Maar je kan Lee toch niet meenemen op de scooter?
Nee, maar Lee hebben we dus gewoon netjes in Amsterdam dingen laten zien. Maar nu komt hij. Hij wilde Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.
Ja.
We hebben uiteindelijk op de laatste dag dat hij er was, heb ik hem opgehaald in het conservatoriumhotel. En ik heb hem gewoon meegesleept naar Vinkerveen. Vinkerveen is geen Amsterdam. Hè. Het is er wel heel erg dichtbij.
Ja,
en daar hadden we toen een villa.
Vinkerveen, als ik aan Vinkerveen denk, moet ik altijd aan André Hazes denken.
Ja, maar dat was daar vlakbij. En wij noemen Vinkerveen de Lakes of Amsterdam.
Zo verkocht jij het aan Lee.
We hebben daar een fantastisch mooi huis van 8 miljoen. Hij zegt, ja, dit is het.
Lee is er zo ingeshanghaaid.
Vervolgens vraagt hij in Shanghai. En Bas. En hij heeft ook gelijk het huis van de buren erbij gekocht.
Ja, koning. Wat een koning.
Echt geweldig.
Maar dus kreeg je daar ook een thuisje over?
Niet? Zeker.
Ja?
Ja, nee. Wij zijn te arm om dingen voor niks te doen, Pieter.
Nee, maar we hebben het luister, het is toch fijn dat die reus ook goed uitgegeven. Hij doet toch zijn best.
Hoe fantastisch ben je als je zegt,
hoe moet je anders leven?
We gaan naar Amsterdam, de Lakes of Amsterdam. Dit is het. Vinkerveen.
Verder
is
hebben ze toch geen
precies. En wat natuurlijk wel aardig. En nu gaan we straks natuurlijk naar de Lakes of Rotterdam. Met de pand in Hilligersberg.
Neem je ook Lee mee?
Nou, er zijn geen Lees, hè. Die markt is oneindig natuurlijk daar. Maar dat is wel hoe we het doen. En dat lukt vaak en soms ook niet. We hebben ook trouwens wel leuk. Hè, want in jullie mooie podcast daar komen natuurlijk een hoop
dankjewel top, voor deze,
top
voor
ondernemers deze, voorbij.
Compliment.
En voor de meeste daarvan hebben we ook hun dure huis verkocht. Zeg maar van een Pim Schoneberg tot, en daar zijn we nu mee bezig, voor Peter Goedvolk en alles. Oh. Ja, dat is allemaal bekend en gepubliceerd. Dus we praten niet te veel over klanten. Alleen, dat zijn...
Een lesje, even een vraag. Want Michel die woont nu in het Botaniek Hotel, tijdelijk. Even.
In Antwerpen.
Maar die heeft dus ook gekeken naar dingen in Brasschaat.
Ja.
Nou vind ik dat er een gigantisch verschil is tussen bijvoorbeeld net dat je in Breda zit.
Absoluut.
Of in Brasschaat. Want wat is jouw visio? Heb je daar ook mensen dat je daar een huis...
Ja, we hebben natuurlijk een hoop vermogende Nederlanders binnen mijn relatiekringen zitten, zowel persoonlijk als via kwesties. Die zijn voor de belastingen van Nederland naar België verhuisd.
Ja.
En
dat heeft geen zin meer, by the way.
Dat heeft geen zin meer.
Nou, wacht even jongens. Dat is een beetje kort de bocht. Ik heb er toevallig gewoond. Dat is nog steeds wel interessant.
Ja, maar je hebt juist voor hetzelfde prijs verkocht in 20 jaar, toch?
Het vastgoed. Dat vastgoed is niet interessant. Maar het fiscale verhaal is nog steeds interessant in België.
Want jij hebt je huis gekocht en verkocht voor... Dezelfde prijs.
In 16 jaar voor hetzelfde. En voor 2 miljoen gekocht. En als ik dat in Amsterdam had gedaan, had ik waarschijnlijk 6 miljoen teruggekregen.
Ja, precies,
en in België kreeg ik gewoon weer 2 miljoen terug. Ja.
En dat zien we nu ook sterk.
En ook nog 2 jaar de tijd.
Ik moet zeggen, wat me erg tegenviel.
En nog een zwembad erbij.
Al die panden zijn 20 jaar geleden gebouwd.
Ja.
En er is 20 jaar niks aan gedaan. En die Nederlanders gaan allemaal terug.
Ja. Dat is het punt.
Want de fiscale dat kinderen in Nederland.
Alleen je ziet dus gewoon een enorm prijsverschil tussen bijvoorbeeld Vught, Oosterwijk en de goede wijken in Breda. Of Brasschaat. Brasschaat is gewoon, het klinkt duurder, het is veel goedkoper.
Ja. Ja,
het is gewoon de helft. En we hebben bijvoorbeeld ook mensen die wonen dan nog dichter bij de grens. In Meer bijvoorbeeld.
Ja, okay. Maar daar verkoop je helemaal niks. Hè?
Nou,
ken je iemand die daar een tijdje al een huisje verkoopt?
Ja, ziet ze. Dat huis staat wat langer te koop.
Ja, wat langer.
Mijn zoon is 10. Ik denk dat hij dat niet meegemaakt
heeft. Jij zit kom je al in. Wat zei je nou? Nee, maar Sietse heeft een heel mooi huis. Daar wil ik golf aan.
Het is een heel bijzonder huis. 2 bijzondere aspecten in inderdaad. En je hebt je eigen golfbaan. 9 holes volgens mij.
Ja,
heel specifiek. Overigens, beste kijkers. Als je wil golven, bel een van die 4000 makelaars op in Nederland. Ik golf niet. Ik heb er geen tijd voor. Als je huis wil verkopen, moet je mij bellen. Als je wil golven, een van die andere 4000. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Dat is een heel bijzonder huis. Privé golfbaan. En wij hebben daar op een gegeven moment wel voor gezegd van... We maken natuurlijk hele mooie foto's en video's. Marketing is heel belangrijk in ons
drones,
hè? Helemaal van die lifestyle. Ja, maar niet zomaar meer een drone. Maar wij willen ook gewoon hele lifestyle. Hè? Zoals mijn collega's in Amerika zeggen... We don't sell real estate, we sell a lifestyle. Dus we willen dat er een dame door het beeld loopt. Niet met een te kort rokje, want dat is ook weer een verkeerde
associatie.
Heel
on-Nederlands eigenlijk.
Ja, doen we. De barbecue moet aanstaan. Maar dat is inderdaad on-Nederlands. Maar dat is wel hoe we het verkopen. Dan maken we ook natuurlijk allemaal mooie foto's. En sommige kamers, dan maak echt een selectie met zo'n klant. Want wat wil je nou wel en wat wil je nou niet?
Wat gebeurt er als jij een huis verkoopt in Frankrijk?
Als wij een huis verkopen in Frankrijk, dat doen we.
Jij bent een Nederlands christen. Ja, ik ben een christen ook in Frankrijk.
De baas in Nederland. Als het in Frankrijk gebeurt of in welk ander land dan ook. Wij begeleiden het dan. Ik wil het één keer gezien hebben. Want dat wil zo'n klant natuurlijk ook. Alleen het loopwerk, het echte verkoopwerk. Dat de bezichtigingen, die worden natuurlijk gedaan door Christie's
in Frankrijk. Dat noem je ook loopwerk.
En dan krijg jij ook wat.
Wij krijgen 25% referral fee.
Okay. 25%.
Okay. En hoeveel procent?
Alleen dat is natuurlijk niet zo slecht, want die krijgen we van 6 of 7%. Ja. Dus het is bijna hetzelfde als ik in Nederland heb, als ik al het werk moet
niks te doen. Geen loopwerk.
En dan gebeurt dat wel eens?
Jazeker.
Ja, dat dacht ik.
Ja, dus ik zit er volgende
week. Dat is natuurlijk weer het geluk van zo'n internationale organisatie.
Exact, ja. En we doen er ook
dus
echt
wat. Dus die paar miljoen is niet weggegooid?
Zeker niet. Nee, we hebben hem terugverdiend.
Maar wat je eigenlijk dus zegt, Leslie, is dat waar de Nederlandse gewone makelaar stopt, gaan jullie een tandje verder, omdat jullie gewoon een internationaal netwerk hebben en niet de mensen die op Funda kijken. Ja. Dus dat is het
enige wat we kunnen doen. Anders zouden we nooit. We zijn in Nederland marktleider, wel in een hele versnipperde markt. Hè? Heel vaak ben je marktleider als je 40% marktaandeel hebt. Ja. Wij hebben slechts 17 à 18%. Ja. Dan ben je
in
dus
welke in klasse?
Nederland. Boven een miljoen.
Boven een miljoen.
Ja, of eigenlijk inmiddels boven de 1,5 miljoen. Ja. Gemiddelde verkoopprijs nogmaals 2,488 miljoen.
Vind ik veel. Heb je 17-18% marktaandeel? En met hoeveel doe je dat, Christie?
Ja, we hebben 7 kantoren in Nederland. En 48 makelaars, heb ik niet over de back-office. Hè? Dus 48 makelaars die een pak aan hebben. Of een mooie jurk aan.
Die doen het loopwerk.
Ja, mooi stroomlast erbij. Ja, ik ben nog de enige
kantoor.
Nee, dat niet.
Net niet af.
Marinella. Dus het merk van de grote regeringslijn. Berlusconi, niet dat ik me daar nou mee wil vergelijken, maar die liep er ook wat.
Hey, even op die hele korte opmerking tussendoor. Jij golft dus niet.
Nee.
Is dat niet uniek voor een makelaar?
Ja, alleen ik heb er helemaal geen tijd voor je. Dan moet je op die golfbaan staan. Stel je nou voor, dan sta ik dus een halve of een hele dag op de golfbaan met Pieter.
Voor
om
1%.
Een deal te doen. Nee, we kunnen veel beter even bellen. Ja. En dan hebben we het binnen 3 minuten gedaan.
Maar Leslie, is dat dan een van de ondernemerstips die je zou kunnen geven? Van verspil je tijd niet? Want wat zijn jouw ondernemerstips?
Ik heb als heel belangrijke ondernemerstips. Echt focus. Geef nooit op. Alleen specialiseer je ook. Dat is niet iets ei van Columbus. Ja. Alleen in de makelaardij zie je heel veel makelaars. Die verkopen garageboxen. Een paar van die rotfletjes. Een eengezinswoning. En heel af en toe een villa. Omdat ze de eigenaar toevallig kennen. Ik heb heel nadrukkelijk voor die specialisatie gekozen. Dat is mij heel goed afgegaan. Dus als er iemand makelaar wil worden, specialiseer je. Bij voorkeur aan de onderkant van de markt heb ik geen last van je. Nee, maar er zijn ook makelaars. Dus die doen alleen maar goedkope huizen.
Rotfletjes.
Ja, maar dat is top.
Waarom? Dat is ook handel.
Ja, tuurlijk. Maar dat zijn meer de deuropeners, noemen we dat. Want die doen de voordeur open. Die zeggen, meneer, mevrouw, kijkt u maar. Er staan er overigens nog 40 achter u. Ja, dat zijn luxes die ik natuurlijk niet heb.
Nee.
Ik las een week geleden dat de prijzen van huizen aan het dalen zijn.
Ja, maar dat is onzin.
Ja, maar dat stond in de krant. Ja, niet dat ik de krant
geloof het maar.
Wat moet ik daarvan geloven? Want
nul.
Raar verhaal. Wat? Er is een tekort en de prijzen dalen. Dus leg me dat eens uit.
Er waren in die bewuste maand, waren er door de uitpontgolf die nog steeds gaande is, dat mensen dus, beleggers, dat die dus hun verhuurde woningen waarvan de huurder vertrekt.
En waarom gebeurt dat?
Ja, dat is onze grote Rotterdamse vriend Hugo de Jonge. Die heeft natuurlijk
goed? Die, maar leg dat eens uit. Want ik bedoel, dat is voor de mensen.
Het was altijd zo dat als jij belegger was en dan ook als je gewoon maar een paar pandjes had, bij wijze van spreken de plaatselijke slager die zegt van ik heb voor mijn pensioen heb ik nog 3 woningen.
Nog even niet gegaan, een hele grote slager.
Ja, precies. Ja. Alleen, maar dat zijn mensen die hadden een paar pandjes en dat werd netjes allemaal in box 3 werd dat belast, dus bijna niet. Dus die huurinkomsten bruto was bijna netto. Ja. Dat was een perfect systeem, was iedereen blij mee. Normaal is een systeem door de overheid zelf geïntroduceerd.
Dus die man had zijn pensioen in zijn pandjes.
Exact, precies. Ja. Overnight, netjes. Dankzij Hugo de Jonge en heel veel ambtenaren uiteraard, is dat omgedraaid. Waardoor er op een gegeven moment die huren, die worden exceptioneel belast. De huurinkomsten, dus dat was niet meer bijna netto, maar dat werd nogal bruto. Ja. Plus het feit.
Je bijna 50%.
Ja, het is niet te doen. En dan, dus dat heeft ook drama's voor mensen. De pensioen is in elkaar gedonderd. Ja. Die kunnen niet meer.
Nee, kijk, wij kunnen daar niet over klagen. Maar als je drie pandjes hebt, dan is het heel zuur.
Ik vind het vreselijk voor die mensen.
Dus het enige wat er voor die mensen op zit, en ook dat je het niet meer tijdelijk mag verhuren, want het altijd huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd, gedoe met energielabels. Ik begrijp overigens dat duurzaamheid van belang is. Jij ook, hè? Want met al die 16 cilinders Bugatti's, volgens mij. Maar feit is, dat is belangrijk. Alleen daardoor is er dus een uitpontgolf. En een uitpontgolf is niks meer of minder dan verhuurders, pandeigenaren die zeggen, de huurder gaat weg. Ik ga hem niet opnieuw verhuren. Ik ga hem verkopen. Ja. Dat zijn vaak woningen die aan de onderkant van de markt liggen. Die staan niet bij Christie's te koop. Die voormalige huurwonentjes die verkocht worden. op het moment dat er in een bepaalde maand, dat ik eventjes niet helemaal mijn maand heb en maar een paar van die dure joepers verkoop van 1, 2, 3, 5 of 10 miljoen. Alleen de rest van de markt is allemaal door aan het gaan met flatjes verkopen in Rotterdam-Zuid van 2,5 ton. Dan lijkt het of dat de prijzen gedaald zijn. Maar dat is gewoon slechte statistiekinterpretatie. Want er zijn gewoon in een bepaalde maand meer goedkope woningen verkocht. Maar dat wil niet zeggen dat de woningprijzen gedaald zijn.
De prijskategorie onder de miljoen, daar is het gedaald daar door uitkoming.
Exact.
Het aantallen die gewoon verkocht worden aan de onderkant van de markt.
Ja, want dat zie je natuurlijk ook bij mij. Als ik per maand zou kijken bij ons, wat is de gemiddelde verkoopprijs? Ik heb sommige maanden, dan is die 2,5 miljoen. Dat is die namelijk overal, over een langere periode. Maar ik heb natuurlijk wel eens maanden, dan is onze gemiddelde verkoopprijs 12 miljoen. En soms ook maar een miljoen. Maar dat wil niet zeggen omdat de prijzen
eenvoudig zijn. Hoe je kijkt naar de statistiek. Exact. Dat is
dus
wat kranten goed doen.
Statistiek. Ja. Journalisten begrijpen dat niet. En dat staat wel op de voorpagina van de Telegraaf.
Nou, ze begrijpen het wel, maar ze kijken er anders naar.
Hoe zie jij de markt nou in de toekomst? Want als je nou gewoon eerlijk bent. Ik ben zelf Nederlander. Het wordt niet veiliger, het wordt niet beter, het wordt niet. Is het nou voor een buitenlander alleen al interessant om hier iets te kopen? Veel bedrijven gaan weg uit de Rotterdamse haven. Ik bedoel, wat trekt nou?
Ja, ik vind dat een beetje negatief, hoor.
Je moet je huis nog wel verkopen, hè?
Dan ben je toch heel.
Je moet je huis eerst nog even verkopen. Ja.
Op zich staan de cijfers natuurlijk.
Ik ga niet van lul verhalen, dat weet je toch?
Nee, maar dat is fair.
Het is een eerlijke vraag die
je
stelt. Wat is nou in Nederland nog? Je hebt, hoe heet je, die Villatex heb je. Je hebt dit, je hebt zus. Ze maakt het je ook moeilijk op.
Het wordt duurder om in een duur huis te wonen. Daar kan je niet op besparen. Dus er zit maar één ding op. En dan zijn jullie met z'n drieën goed in meer verdienen.
Ja, precies.
Dat is het hele verhaal. Maar eerlijk. Nederland. Het is ook niet zo slecht. Hè. Laten we nou wel zijn. Op het moment dat je op vakantie bent geweest. In Spanje of waar dan ook. Hartstikke leuk. Je komt bruin terug. Maar als je in Nederland bent. Het is allemaal wel goed geregeld. Ja. Dus Nederland is niet zo slecht.
Golf je daar wel dan in Spanje?
Nee, golf helemaal nergens.
Nee, echt nergens.
Maak je geen zorgen. Je krijgt mij nergens op een golfbaan. Dus nodig hem ook niet uit. Ik kom niet.
Ook niet, hoor. Een
09 komt
dat is geen verkeerde.
Dat is de deals.
Dat is wel zo.
Daar vinden de deals. Dan moet je naar een pilsje of 20 komen. En dan zeggen jongens, ik heb een deal voor.
Ja, zo is het. Maar dat gebeurt wel. Wat we trouwens ook doen. We hebben nu toevallig, dat is wel een leuke, over de horeca zeg maar gesproken. We gaan deals samen met mooie verwennerij, met alcohol en eten. Nou, we gaan natuurlijk niet mensen dronken voeren om een duur huis te kopen. Nee. Maar wat wij bijvoorbeeld wel doen. Onlangs hebben we het duurste huis van Bos en Duin verkocht. Aan een buitenlandse koper overigens.
Dat is een heel gek ding.
Nee, dat is die niet. Die heb ik nog steeds niet verkocht. Dat hele moderne ding is niet verkocht. Maar we hadden daar een hele mooie vlaszak verhulsvilla. Die hebben we aan een buitenlandse koper verkocht. Meer dan 10 miljoen euro. Alleen dan hebben we ter de eerste bezichtiging. Dan laat ik gewoon zo'n huis zien natuurlijk. Zoals dat je dat moet doen als makelaar. De tweede bezichtiging. Dan staat er echt geen geintje. Een chef te koken. En dan krijg je gewoon de beleving van dat huis. Ja, maar dat is toch leuk. Dat je die mensen een lichte lunch aanbiedt.
Met heel veel drank.
In dit geval, ik had het wel.
Natte lunch.
En ook heel mooi. We hadden echt hele mooie Tianello's. Alles klaarstaan, rode wijn. Alleen deze koper die dronk geen druppel. Dat wist ik niet. Maar desalniettemin, hij heeft het
ook. Cambodja dan.
Toen jij zo opgezoopt.
De achteraf pas. Lang verhaal kort. Met Spa Rood hebben we hem ook kunnen verkopen voor meer dan 10 miljoen euro. Dus
Leslie, nog even iets anders.
Dat
is beleving, er komt dus een nieuw televisieprogramma. Klopt. Million Dollar, of niet?
Ja, je hebt dat grote internationale programma. Dat heel populair is in Amerika. Dat? Million Dollar Listing.
Okay.
Ja. Dat is echt een van de meest bekeken televisieprogramma's van Amerika. Waarbij ze dus makelaars volgen die dure huizen verkopen.
Zo.
Dat format is ook gekocht door een Nederlandse productiemaatschappij.
Oké. Okay.
En die hebben het verkocht aan Videoland. Alleen dan moet je natuurlijk nog de content hebben. Je moet mooie makelaars hebben. Of althans mooie makelaars.
Ik ben niet
mooie makelaars met een mooie das.
Makelaars met mooie huizen. Makelaars met mooie huizen. En we zijn vereerd. Er zitten een paar makelaars in. Wij hebben de meest prominente rol met Christie's. Dat komt door onze marktpositie en omdat we mooi zijn. Ik ga er maar op door. Nee. En dat is wel heel leuk. Ja. Vanaf 25 mei wordt er dus een hele serie van 6 of 7 afleveringen op Videoland. En ik denk dat dat heel spectaculair wordt. Want dan kunnen mensen een keer meekijken met mij. Hoe gaat dat nou, een bezichtiging van zo'n duur huis? Het is al opgenomen allemaal.
Oké, dus maar Michels huis zit daar niet bij dus?
Dat was net iets te laat. Alleen dat is eigenlijk dat huis van Michel. We gaan het zeker in het volgende seizoen meenemen. Als ik hem dan nog niet verkocht heb. Want onderschat niet. We zijn eigenlijk, de koper Ja. Dat is een echt enorm
geboren,
cliché.
Zeg maar.
Ja, maar nee, de koper is er al. Ja.
Alleen mijn vader zei al dat die heeft zijn sok al aan.
Ja, precies, ja. Alleen, je hebt wel een andere uitdaging. Ja. Je zou ook kunnen zeggen dat er relatief weinig kopers voor zijn. En ik ken er sowieso al één. En dat is Michel Terridon, maar die heeft het al. Dus daar hebben we niks aan. Want die heeft het al.
Dus je moet... Ga je twee keer dit deal doen? Nee.
Ja, maar dat is heel fijn. Nee, maar je hebt dus wel iemand nodig die zegt van... ik wil het mooiste huis van Nederland kopen.
Ja. Ja.
En eigen eiland, privé eiland. Het is gloednieuw. De verf is net droog. Het is echt heel, heel mooi. Ja, aan een meer, aan het water, aan de plassen. Maar dan nog heb je wel iemand nodig die dat geld ook... uit zijn zak wil trekken. Nederland is natuurlijk relatief calvinistisch. Hè? We zien in Nederland mensen die wonen in Nederland... bij wijze van spreken in een huis van 5 miljoen. Wat natuurlijk heel serieus is. 10 keer de gemiddelde woningprijs. Maar die hebben wel een boot liggen van... laten we het heel bescheiden houden. Een waaiertje van 3 miljoen aan de Côte d'Azur.
Ja, dat vind ik zo bizar.
Dat is bizar. Ja, dus ja, de woningen...
Of een boot van 30, 40 miljoen.
Ja, nee, maar waar je woont, dat ze daar dat, nog relatief veel minder aan uitgeven. Dat is toch echt...
Waar je daar zit, gek voor.
Ja. Dus toch een beetje het calvinistische, plus het feit, je moet niet vergeten, je moet het ook echt willen. Want als jij in Nederland een huis koopt van 5 miljoen, dan heb je gewoon echt een heel mooi huis. Een huis van 26,5 miljoen, de Hill Estate in Hillegersberg, niemand heeft het nodig. Je koopt het omdat je het kan betalen en omdat je het gaaf vindt. Hetzelfde als een Bugatti, dus eigenlijk de Bugatti onder de villa's.
Maar denk je dat het een goede investering ook is, zo'n huis? Omdat het uniek is, onderscheidend, ja.
Ook daarvoor geldt weer, net zoals Bas met zijn vorige huis in Braschaat, zo'n koper die dat koopt, die zal daar echt niet de winstverdubbelaar in gaan zetten. Dat kan hij echt niet over 10 jaar verkopen voor 60. Maar als hij het goed doet, krijgt hij gewoon weer zijn eigen geldje terug. En dan heb je natuurlijk wel eens de koning gewoond, hè?
Ja. Ook wel leuk.
Dus laten we kopen het huis. Het is,
precies.
Ja. Maar dat $1 million listing.
$1 million listing, dat wordt
en,
echt
en
heel
erg. En wie zijn andere makelaars die er ook aan meedoen?
Er zit een makelaar.
Reclame voor je concurrentie.
Ja, oké, dan heb ik moeite, maar ik ga het toch zeggen. We hebben een hele leuke collega. Bart ter Haar uit Amsterdam.
Oh, ja. Die ken ik, ja.
Hele gezellige vent. Oh, ja. Die zit erin. Dan zit ook nog Carina erin. Die zegt altijd, die heeft een bedrijf in Amsterdam, de Agency. Dat is dan een zogenaamd boutique makelaarskantoor. Okay. Dat is gewoon een ander woord voor klein.
Ja.
En dan hebben we nog, en dan hebben we nog Mandy Herreur. Hele leuke dame. Die heeft een makelaarskantoor in het Gooi. En die doet daar ook wel het nodige. En het leuke daarvan is dat haar opa, die had wat vastgoed in Monaco. Even terugkomen op gezondheid. Om prijsstijgingen. Wat jij helaas niet hebt gehad, Bas,
nee,
in Braschaat.
Nee, heb ik niet gehad. Nee.
Haar opa, die had een woning gekocht. Ooit vanuit de nieuwbouw in de 70e jaren. In Monaco, even teruggerekend van Franse frangen naar euro's, voor €900.000. Dat was toen natuurlijk belachelijk veel geld.
Ja, veel geld.
En die hebben we verkocht voor 18 miljoen. Dus dat is dan wel...
In hoeveel jaar tijd? Leuk.
Ja, daar heeft wel 40 jaar tussen gezeten.
Oh,
ja.
Maar Leslie, gaat dat programma alleen maar over Amsterdam en omstreken?
Nee, daar gaan we zeker Rotterdam er een nadrukkelijke rol in geven. Bos en Duin, het Gooi. En wat wel heel leuk is, wij hadden in die periode dat werd opgenomen, hadden wij een bedrijfsuitje met Christie's. En met Christie's, als we een bedrijfsuitje hebben, we gaan niet naar de Efteling.
Nee?
Zeg maar. En ook niet naar Modulo dan.
Moet ik parkeren dan?
Ja, precies. Dus dat hebben we niet gedaan. We zijn met het hele bedrijf, of althans met... dat is trouwens niet met het hele bedrijf. Nee, we hebben een selectie moeten maken van 10 brokers. Okay. Daar zijn we mee. Heel mooi vliegtuig, stonden helikopters klaar. Op Nice gevlogen. Oh. Daarna naar Monaco. We hebben daar ook zaken gedaan. Heel mooi, hele mooie villa. Daar hadden we toevallig een bezichtiging. En dat wordt ook allemaal getoond. We hebben een mooi jacht gehuurd, niet gekocht.
Toch weer een jacht.
Toch weer een jacht, ja. En dan zijn we leuk mee naar dat eiland geweest, weet je. La Garrigue, bij Cannes.
Oh, ja.
Dus dat
ja,
was
wel een feestje gehad van een vriend van me.
Ja, is het zo?
Dat was natuurlijk een feest. Dus, maar dat is echt een bijzonder mooi programma. En alleen in Amerika doen ze het, normaal Amerika, over de top. Dan gaat de telefoon. Oh, er is een bezichtiging. En dan gaan die meiden. Want wij hebben ook best wel veel van de 48 zijn er denk ik 33 vrouwelijke makelaars. Maar in Amerika gaat dat over de top. Die gaan gelijk naar de kapper en nieuwe Louboutins kopen. Ja, dat doen we natuurlijk in Nederland.
Ook een mooie titel trouwens, over de top voor het programma zelf.
Ja, wie weet. En dan misschien naast dit ding. Ja. We houden het vooralsnog bij Million Dollar Listing. Voor ons is het denk ik een hele goede promotie als bedrijf. Alleen het is wel natuurlijk een beetje in your face, want du moment dat je ziet dat we een deal hebben gedaan van bijvoorbeeld 5 miljoen. Ja, dan staat er wel gelijk met grote gouden letters groot over het scherm. 100.000 euro courtage. En dat kan wel eens een keer een beetje. Maar goed, dat is maar wat.
Ja,
maar
je,
is wat
ja, je moet die 48 mensen toch ook betalen?
Zo is het.
Ja. Die 33 meiden zitten toch niet voor niks?
Nee, zeker niet.
En als je zou moeten investeren in Europa, wat zijn dan de topsteden? Dat je zegt, daarin zou je daar vast goed het beste kunnen investeren.
Binnen Europa zie je nu.
Te laat.
Misschien te laat. We zien de Amerikanen, die zijn heel sterk aan het kopen in Mallorca. Die zagen we vroeger bijna niet, maar die kopen echt op Mallorca nu.
Mallorca,
absoluut. Partijen, we zien nu wel degelijk sommige kopers. Kijk, Dubai komt wel weer terug, maar niet vandaag. We zien sommige kopers die eerst het oog hadden op Dubai, die gaan nu naar Marbella.
Marbella?
Ja, absoluut.
Die willen in Europa kopen.
Ja, en het is natuurlijk wat dichterbij en ook mooi weer. Even kort door
de boot. Met de boot is er niks te doen, hè?
Nee, maar Dubai ook niet.
Ja, maar dat ligt waar de koper vandaan komt. Uit India, die gaat in naar Marbella.
Nee.
Dus
nee,
jij praat toch over.
Ik praat
de wereld is het zit anders in elkaar dan Rotterdam en Amsterdam.
Absoluut. Het is een stuk groter.
Niet bij Mallorca, Marbella.
Dat zijn echt key markets op dit moment. Ja. We zien dat de Côte d'Azur ook weer aantrekt. Dus dat is geluk voor jou. Met je mooie huis.
En, maar komen daar dan juist de Arabieren? Of,
nou, Arabieren zie je natuurlijk sowieso altijd. Kijk, dan kijk maar naar Marbella.
Oekraïners, denk
vol met, Oekraïners durf ik niet te zeggen.
Frankrijk.
Alleen maar key markets in Europa. Ik zou zeggen. Maar dan preek ik een beetje voor eigen parochie. Nederland.
Amsterdam.
Het is echt Rotterdam.
Rotterdam.
Heel steeds. 10, 11, 13.000 euro per vierkante meter. Gewoon overal. Dat geldt natuurlijk niet voor exceptionele dingen.
En waar Rotterdam moet je nu kopen? Is dat waar dat nieuwe strand aangelegd wordt? Daar bij Zuid, daar in die buurt?
Dat hebben we eigenlijk allemaal
al. Heb jij eigenlijk wat een leek ding op de Bergsplas gekocht?
Nee, is eentje die hebben we eventjes gemist. We zijn marktleider, maar we hebben ze niet allemaal. Je bijvoorbeeld wel ziet.
Rotterdam.
Wat je wel ziet.
Bij ons aan de plas.
Als je bijvoorbeeld.
Zo goed voor de waarde van mijn huis.
Ja,
dat is heel goed. Wat wel een bijzonder iets is, als je het toch hebt over de Rotterdamse vastgoedmarkt. De gemiddelde projectontwikkelaar, of eigenlijk elke projectontwikkelaar, die wil eerst 70% verkocht hebben van een bepaald nieuwbouwproject. En dan gaat die bouwen. Ja. Anders zit er veel te veel geld in, dan kan je het moeilijk in.
Job Dura bouwt dit, toch?
Exact, ja. Maar die Job wil ook graag eerst 70% verkocht hebben, dan gaat die bouwen.
Ja, er is goed bellen, maar was bij ons in een podcast.
Exact. Er is altijd de uitzondering die de regel bevestigt. Want Aad van Herk, die bouwt Rotanova, heeft hij ook zelf ontwikkeld, in Rotterdam. In het centrum, naast de markthal. Naast de markthal.
Naast de markthal.
Enorm. Dat zijn 258 appartementen. En we zijn gewoon aan het bouwen. En we zijn nog niet eens de verkoop in. De strategie van Aad is. Ik kan het sowieso wel betalen. Dus we zetten gewoon dat gebouw neer. Dat is een enorm gebouw. Hè, 258 appartementen.
Dat is veel. Ja.
Dat is echt kleren, precies. En we gaan pas in de verkoop. Ongeveer een half jaar voor de oplevering. Want die markt die zit mee. Ja, dat is wel dapper. Want dan krijg je dus straks. Hebben we een product. 258 appartementen. Die zijn allemaal binnen een half jaar opleverbaar. Terwijl bij andere projecten, die beginnen 3 jaar van tevoren. Ja. En dan moet je natuurlijk ook 3 jaar lang voorfinancieren. Ook als koper, hè, met je een dure overbruggingskrediet.
Ja, kan je daar met je auto dadelijk nog komen? Hè? Dat soort dingen.
Jazeker, er zit een parkeergarage onder alles. Dus dat zijn wel bijzondere dingen.
En naast de metro.
Ja, exact. Ja.
Hey, maar als we even teruggaan. Dus je zegt Mallorca, Marbella. Natuurlijk Nederland, hè, dat is Rotterdam.
Absoluut.
Maar ik hoor je niet Londen, Parijs.
Ja, Londen is op dit moment. Ja, het is uitverkoop. Maar de vraag is, hoe leuk is Londen? Londen loopt leeg op dit moment. Hè? Ja, in Londen had je natuurlijk de zogeheten non-dom regeling. Wat kort samengevat wil zeggen. Dat als mensen daar woonden, dan hoefden ze geen inkomstenbelasting te betalen over hun vermogen wat ze buiten de UK, buiten Engeland verdienden. Dat was natuurlijk geweldig. Ja. De regering in Londen, links uiteraard, die heeft besloten, ja, dat wordt hier veel te gek met al die rijke mensen die hier maar rondrijden. Met als reden dat al die winkels en het winkelpersoneel en de
ook
horeca,
weer de kift, hè,
allemaal,
eigenlijk.
Het kift, ja. Dus daar zijn ze mee gestopt.
Jaloezie is een hele vervelende.
Ja, dat is hetzelfde als dat ze in Dubai of Monaco opeens zouden zeggen, we gaan 25% inkomstenbelasting heffen. Ja. Gaat ook gelijk iedereen.
Ik heb dus wel een mooie graadmeter. Hè. Ik woon natuurlijk in Portugal en ik zit ook in een stukje waar het wat duurder is. Mm-hmm. En op die private schools daar, daar zijn er heel veel, dus heel veel buitenlandse instroom al jaren. Wat je ziet, wat er uit Londen komt, dat zijn mensen die inderdaad fiscaal gedreven komen, omdat ze gewoon zich verneukt voelen en net op tijd weg willen springen.
Precies.
Maar er is ook best wel een hele grote groep mensen uit Londen die zeggen, het leven is gewoon te duur geworden. Omdat ze namelijk, ze hebben natuurlijk gekozen voor zelfstandigheid. Ja. En dat heeft het leven veel duurder gemaakt. Er zijn ook heel veel mensen die niet fiscaal gedreven, maar gewoon omdat alles te duur is.
Precies.
Elke dag regen.
Nee, maar dat is altijd geweest. Dat zijn ze gewend. Maar er zijn echt twee verschillende groepen die weg zijn gegaan. Dat is echt een grote
alleen de instroom, daar beperkt het zich met name toe. Dus kortom, je zou nu in theorie zou je kunnen kopen in Londen, want je koopt het allemaal voor de helft.
Echt waar?
Dus dat is leuk.
Hoeveel per de meter betaal je daar dan?
Ik heb het niet paraat, die kennis. Okay. Durf ik niet te zeggen. Kwestie van één telefoontje met Christie's Londen, dan weet ik het. Alleen wat ik wel weet, is dat ze staan allemaal nog te koop tegen de oude prijzen. Ja, niemand wil afschrijven. Maar, en sommige mensen die blijven dan ook gewoon zitten. Maar goed, dan verkopen ze dus ook niet. Ik denk dat er veel vastgoed is wat je voor 50-60% van de koopsom die de verkoper nog heeft.
Dat is een grote herkut.
Dat zijn geen herkuts meer. Dat is echt een serieuze kaalslag. Ja. Dat is de tondeuze.
Zo.
We zijn bijna aan het einde van deze geweldige podcast.
Ja.
Je hebt al een aantal adviezen gegeven. Dus ga niet als een lul 5 uur op een golfbaan staan.
Nee.
Heb je er nog meer voor onze luisteraars?
Ga eens gewoon wat doen. Ik merk heel veel mensen dat mensen altijd als ik ben hard aan het werk, alle terrasjes zitten altijd vol.
Ja.
Ga eens gewoon wat doen, jongens. En inderdaad niet golven, maar ook geef niet zo snel op. Wij horen heel vaak, ik hoor althans heel vaak in mijn branche, in de makelaardij, dan zeggen mensen, ja, ik heb het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ja. Ga nou gewoon door, want onderschat één ding niet. Makelaardij heeft een heel bijzonder businessmodel. Wij werken namelijk gratis. Totdat we het verkocht hebben. Maar tot die tijd werken we voor niks. Dat is natuurlijk heel bijzonder. He, nogmaals, je advocaat en je fiscalist, die moet je allemaal gewoon betalen. Wij werken voor niks. Dus nogmaals, als je ondernemer wil worden, zorg A, dat je een businessmodel hebt waarbij je wat eerder wordt betaald. Want toen ik startte, was het natuurlijk heel erg lastig. Want er kwam nog niks binnen.
Nee.
Het eerste huis, wat ik moest het eerst in de verkoop krijgen. Daarna moet ik het verkopen. Dan zegt zo'n koper, ik wil de overdracht over 6 maanden. Dus toen kwam pas de poen binnen. Ja. Dus dat is lastig. Dus de tip is, zoek iets wat vanaf dag 1, ook al is het maar een beetje geld gaat opleveren. Anders kan je die periode, of je moet een dikke spaarrekening of een rijke vader hebben.
Yeah.
Die had ik wel een klein beetje, maar daar had ik ruzie mee. Dus daar kreeg ik niks van. Dus daar hadden we niks aan. En dat is het punt. En nogmaals, niet opgeven. Ze geven allemaal zo snel op.
Ja,
ook al die start-ups, weten jullie meer van dan ik. Ja. Die start-ups die beginnen met een fantastisch idee. Dan blijkt het toch een beetje tegen te vallen.
Hou op over start-ups.
En dan gaan we thuis op de bank huilen bij mama met een koekje en een kopje thee.
Leslie, even over die rijke ouders. Hè? Zou jij je kinderen, die heb je neem ik aan.
Ja,
zou je die twee, gefeliciteerd, mooi. Zou je die adviseren om makelaar te worden?
Nee. Ik moet zeggen, mijn zoon David, die is head of design bij Banlieue. Dat is een heel populair streetwearmerk.
Ja.
En is die enorm trots op. En ik ook. Dat hele mooie shirt vorig seizoen, het uitshirt, ook voor de Champions League en al dat soort dingen. Of althans de Europese leagues van Feyenoord. De klassieke groene.
Oh, ja.
David eruit, mijn zoon ontworpen. Dus daar ben ik enorm trots op.
We hebben niet zo heel veel gedragen.
Nee, maar goed.
We kregen er snel uit.
Nou, dankjewel. Maar het was in ieder geval wel snel uitverkocht. En het is een iconisch ding.
Ik
heb er nog één in jouw maat. En mijn dochter Eva Luna, die heb ik wel eventjes geprobeerd om binnen de zaak te krijgen. Dat heeft ze ook een tijdje gedaan. Maar die gaat de wijde wereld weer in. En je zal het niet geloven, Eva Luna die heeft vorige week besloten om samen met een vriendje, Nikita, die gaat
wonen samen met een vriendin in
Dubai.
Jezus.
Dubai.
Die gaan verhuizen. Ja. Die gaan echt verhuizen.
Maar ik begrijp dat ze dat niet gaan doen, makelaar. Nee. Maar zou je de jeugd willen zeggen van, word makelaar?
Nee. Ik denk dat er heel veel zijn. Het is ook echt een beroep.
Ja, het is geen beroep.
Het is geen beroep.
Je hoeft
normaal
niks te kunnen,
gesproken
hè?
Zo. Als je
hoeft niks te kunnen?
Nee, als je niks kan, je kan je altijd,
niks kan, kun je
altijd nog makelaar worden. Zeg maar. Dat is wat anders dan, denk ik, wat wij doen met Christies.
Daar hebben we het nu lang over gehad. Dus
ik wil nog even benadrukken. Christies doet wat anders.
Ja,
alleen, nee, makelaar zou ik zeker niet doen. Dat wordt
maar in het buitenland is iedereen makelaar. Als je zegt, dat is
in Dubai zijn ze overdag makelaar. En s'avonds, daar gaan we verder niet over.
Nee, dat begrijp ik.
Zullen we hiermee stoppen, jongens? Ik vond het een geweldige podcast.
Dankjewel.
Ik ben moderator, dus ik
moet nog even over waar we zijn.
Ja, dit is uniek. Ik zeg het vaker. Ik ben Leslie de Ruiter en ik verkoop mooie huizen. Nou, als ik dit nog eens een keer, Michel, maar die wil voorlopig nog niet vanaf.
Niet misschien.
Ja. Nee. Dit is bijzonder. Welgelezen.
Hartstikke bedankt.
Wij spreken. Dankjewel.
Hey, super Leslie.
Thanks. Ja, vandaag was natuurlijk een spectaculaire dag, want ik was te gast bij de Dutch Dragons. Is voor mij een enorme eer, want er zijn heel veel podcasts, maar dit is letterlijk en figuurlijk de enige podcast die ik zelf luister. Ik kijk er best wel heel blij op terug. Ik vond het een bijzonder leuk gesprek. Pieter die verdiept zich altijd wat meer erin. Bas is leuk dat hij ook kon vertellen over zijn vastgoedervaringen. Enerzijds in Portugal en anderzijds in Braschaat. En Michel, ik zie hem natuurlijk wat vaker. Een fenomeen waarvoor we dus het duurste en mooiste mooiste huis van Nederland gaan verkopen. Ik hoop binnenkort dat succes te kunnen delen. Vindt u dit nou ook leuk? Abonneer je op de Dutch Dragons. Van harte aanbevolen door Leslie de Ruiter. Mijn naam is Leslie de Ruiter. En ik verkoop mooie huizen.